Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedemiddag en welkom bij een nieuwe FC Afkikken Daily. Het is maandag 5 april. En Niel is er helaas niet. Die is aan het genieten van een paasweekend, denk ik. Of hij is weer druk aan het werk, zoals altijd. Dus tegenover mij zit Jeroen. Welkom.
Yes. We mogen weer, broers. Dat is ook een tijd geleden. De laatste keer dus was met Niel.
Ja, dat is wel lang geleden. Ja, toen was ik aan het verhuizen natuurlijk. Toen heb jij het stokje van me overgenomen. En nou ja, fijn dat wij ook weer eens een keertje samen mogen. Dat is toch ook alweer een keer leuk. Kunnen we wat meer over buitenlands voetbal hebben, denk ik. Je hebt vanochtend een nieuwe FC Buitenland opgenomen.
Ja, ook nog. Er was weer meer dan genoeg gebeurd in het buitenlandse.
Ja.
Dus we hadden meer dan genoeg besproken. We hebben het net wat anders gedaan dan je van ons gewend bent. Volledig in de trend van promenade. Ik ben er blij mee. Het is leuk geworden.
Goed zo. Ja, we ontkomen er vandaag echt niet aan om het ook over wat gebeurtenissen in de buitenlandse topcompetitie te hebben. Om te kijken naar wat potentiële transfers en naar het Europese voetbal deze week. Laten we beginnen bij, denk ik, het meest spraakmakende en het meest treurige tegelijkertijd bericht wat er dit weekend gebeurde. Dat was gisteravond, Cadiz tegen Valencia. En op een gegeven moment zien we... verdediger Mukhtar Diakabi zien we vanuit het centrum weglopen terwijl er een aanval van Cadiz bezig is. En hij loopt gewoon naar een speler toe met wie hij net een duel heeft gehad. En daar ontstaat een opstootje. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen nog niet precies door had wat er gebeurde. En toen gingen de camera's ook een beetje inzoomen en toen zag je echt de woede die ontstond. En een soort, zeg maar, die... Weet je wel, je hebt dat je boos bent en dat je ruzie wil zoeken. Maar je hebt ook een soort die oncontroleerbare woede. En ik vond dat je dat echt heel erg zag bij hem.
Ja, helemaal eens, man. Helemaal eens.
Het viel me zo erg op. En nou ja, wat er vanaf dat moment gebeurt, is eigenlijk dat Gabriel Paulista volgens mij samen met Diakabi het voortouw neemt. Hij steunt hem gelijk. En Valencia gaat het veld af. Cadiz bleef nog even hangen. En toen werd een beetje bekend, ook bij iedereen, van dat Cadiz-speler Juan Cala, dat hij Diakabi racistisch bejegend zou hebben. Wat ging er bij jou door je hoofd op dat moment?
Ja, daar gaan we weer. It's a different day, same shit. Ja. En ik ben in eerste instantie eigenlijk heel erg blij, omdat Valencia echt van het veld leek af te stappen.
Ja.
Ik dacht van, oké, uit... Niet nadenken, gewoon van het veld aflopen, middelvinger naar racisme en we zien daarna wel weer verder. Zeg maar, we hebben in ieder geval gewoon de rug van Diakabi. En dus in eerste instantie eigenlijk best wel blij. Maar ja, daarna chased het hele narratief wel een beetje. Je zag ook aan die Kala, zeg maar... Zijn kop stond er niet goed bij, man. Je had echt het gevoel van, ja, ik heb wat verkeerds gedaan. Daar stond geen onschuldige man,
ja.
om het zo maar even te zeggen.
Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben, want morgen wordt daar ook meer duidelijk over. Maar die spelers van Valencia gaan naar de dugouts, inderdaad. Ik had precies het idee en op zo'n moment zit ik ook altijd, pak ik standaard Twitter erbij, omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben naar hoe iedereen het ervaart en hoe het nieuws uit de Spaanse media komt. Daar kwamen eigenlijk heel snel ook gemixte berichten van. Aan de ene kant dat Diakabi had gezegd zou hebben tegen zijn teamgenoten van... Hey, ga alsjeblieft weer spelen, want anders worden we gestraft. Nou, we zagen na afloop Linksback Gaia zagen we zeggen van ja, we zijn weer gaan spelen ook omdat we bang waren om het duel regulier te verliezen. En daar was Mukhtar ook bang voor. En dat spoorde mij ook aan. Ik had ook een paar tweetjes geplaatst. Ja, het is dus moeilijk voorstellen voor mij. Omdat, ja, dat zal ook niet zo snel gebeuren, denk ik, dat iemand als ik, man en vrij wit, racistisch bejegend zou worden. Maar ik kan me voorstellen dat als jij weet dat er een straf op staat, dat jij gewoon sterk wil blijven. En dat je niet wil dat aan het einde van het seizoen dat je 3 punten tekort komt. En dat dan komt omdat jij je niet over iets heen kon zetten, hoe erg het dan ook is. Ik kan me dat voorstellen.
Ja, kijk, je moet die beslissing niet neerleggen, denk ik, bij een jongen die hoog in zijn emoties zit, die terecht heel boos is, zeg maar, die net in een trauma is geraakt, in de zin, dat klinkt heel heftig, maar ik bedoel gewoon letterlijk een trauma.
Ja.
Want ja, hij speelt een voetbalwedstrijd en daar wordt hij racistisch bejegend, een plek waar je het in principe niet verwacht. Dus die jongen zit heel hoog in zijn emoties. Vervolgens leg je de zwaarte van de beslissing volledig bij die gast neer.
Nou, het is nog, hij maakt eigenlijk een beslissing, die neemt hij voor zijn team. Dat is bizar knap, vind ik, op dat moment, zeg maar. Hij stelt zichzelf, hij cijfert eigenlijk zichzelf weg in deze situatie, hè? Want hij ging daaruit.
Precies, maar ja, je moet... Ik vind dat als jij dit als serieus probleem wil oplossen, zeg maar, als hoe serieus het probleem is, moet je achter hem gaan staan. En moet je de beslissing voor hem nemen en niet de beslissing aan hem laten. Dat is zo ridicuul. Zo'n gast die maakt iets super heftigs mee en vervolgens ga jij aan hem vragen, yo, wat vind jij dat we moeten doen? Nee, jij moet zeggen, yo, we hebben je ruggap.
Ja.
Zo van, we stappen hier het veld af.
Ja, ik
snap echt alles wat erbij komt. Hè? En volgens mij gaan we daar straks bij komen. Dat we dat moeten veranderen. Willen we echt wat gaan veranderen. Maar wil je een statement maken? Ja, dan zit daar ook consequenties bij. En anders is het ook geen statement.
Ik ben daar 100% mee eens. Het enige is van, ja, die 3 punten die je gaat verliezen, dat is een feit, zeg maar. En daar moet jij je als hele team, als club, volledig overheen zetten. Alleen... Ik kan me voorstellen dat voor de betreffende persoon zou je misschien altijd stiekem van binnen voelen van dat het jouw schuld is dat je die 3 punten... Dus ik denk dat...
100%?
Ik denk dat hier al... Dat dit is een symptoom, zeg maar. En je moet het anders... Ik denk gewoon dat je het anders op moet lossen. Ik kan... En het enige wat daarbij lastig is dat de bewijslast er vaak niet gelijk is. Omdat de precieze camerabeelden dat er niet geliplezen kan worden of dat de audio er niet is. Dus de bewijslast is lastig. Maar er moet gewoon iets komen dat je in ieder geval niet gestraft wordt als jij een statement maakt tegen racisme. En
precies.
Het moeilijke is die bewijslast. Daar ben ik me volledig van bewust. Alleen op deze manier kan het in ieder geval niet verder gaan, lijkt me. Want ondanks dat Valencia een statement had moeten maken en gewoon echt inderdaad de back gewoon van Diakabi hadden moeten hebben, zit er iets structureels fout wat mij betreft.
100%. En dat is voor mij ook wat je in die 3 tweets aangaf. Van ja, het hele systeem klopt niet. Want je kan niet extra gestraft worden als jij van het veld stapt van racisme. Voor racisme. Het kan niet zo zijn dat jij dan sowieso die 3 punten kwijtraakt. Nee. Op dat moment wordt de wedstrijd stilgelegd. Net zoals bij noodweer. Dan wordt of een wedstrijd op een later moment uitgespeeld. Of het team wat iemand racistisch bejegend heeft, krijgt minpunten. Maar het slachtoffer, die kan nooit de punten verliezen, zeg maar. Nee. Dat moet echt fundamenteel gechanged worden. En ja, je hoort tegenargumenten wel alweer je oor al aankomen van, ja, nee, maar dan gaat iedereen straks daar gebruik van maken. Nee, natuurlijk niet, want daar is racisme een veel te serieus en heftig probleem voor.
Ja, dat denk ik dus ook.
Die kaart ga je echt niet spelen, hoor. En nou, als je dat wel doet en het is niet zo, dan straf je iemand nog 4 keer zo hard. Maar ja, dat ik denk dat je inderdaad precies wat jij zegt, je moet het probleem van bovenaf aanpakken. Dus vanuit de bonden, vanuit de FIFA, de UEFA, moet dit makkelijker gemaakt worden.
Ja, het is... Het was een bizarre situatie en het is ook zeker nog niet opgelost. Maar het is wel weer een bewijs van... We kunnen ons met z'n allen wel heel hard uitspreken, maar het is nog niet... Het is bij lange na nog niet gefixt. En het is een, het is helaas, naast dat het in de samenleving een ding is, is het helaas ook in het voetbal blijkbaar nog, nog een wezenlijk onderdeel. Hoewel we natuurlijk ook, denk ik, even morgen, tenminste, hoewel is niet het goede woord, maar morgen na de training van Cadiz is er een persconferentie van de speler die zich zo zou hebben uitgelaten, gewoon Kala. Op dit moment is het zo dat de trainer zich heeft uitgelaten en de club zelf op verschillende platformen, dat zij hebben gezegd van dat hij heeft aangegeven dat hij het niet heeft gedaan en dat de club hem daarop vertrouwt. Dat zullen we op dit moment niet weten totdat er een keer bewijs komt. Maar morgen geeft hij dus een persconferentie, dus ik ben heel erg benieuwd wat daarin naar voren zal komen en wat hij aan kan geven.
Weet je wat ik het lastig vind? Je wordt niet zo boos. Je wordt niet zo fundamenteel in alles, in echt je zijn zo boos als Diakabi boos werd, als die dat niet 100% heeft gezegd.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat ook.
Dus ja, hij gaat zeggen van, ja, ik zei niet dat, ik zei mierda, maar dat eerste woord heb je verkeerd gehoord.
Ja.
Dus ja, het is gewoon een misverstand. En dan, precies omdat het inderdaad lastig precies te bewijzen is, of hij zei een woord wat daarop leek, zeg maar, dan komt hij er weer mee weg. Maar ik heb zoiets van, joh, al zie je die pijn bij zo'n speler, dat, en ik wil niet zeggen dat moet genoeg zijn, maar dat moet in ieder geval zijn dat we hem voor 90% geloven en de dader maar voor 10%. Dus hij moet met een heel goed verhaal komen, wil hij daarmee wegkomen. En een heel goed verhaal is niet, ik zei iets in de trant wat daarop leek en hij heeft het verkeerd verstaan. Want dat geloof ik niet.
Ja. Nee, het is precies dit is natuurlijk ook het moeilijke, hoe pijnlijk het ook is en hoe graag we het ook uit de wereld willen hebben. Er zal toch altijd enige vorm van bewijs moeten zijn, helaas. Maar goed, laten we daarin morgen afwachten. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. En laten we het gauw gaan hebben over wat leukere dingen in het voetbal. Tenminste, leuker. Eigenlijk hebben we vandaag alleen maar negatieve dingen. Of mag je... Ja, je moet het niet per se een negatieve lading geven, hè. Ik wil het even met je hebben over een potentiële transfer van Haaland. Ik heb dit weekend weer zitten kijken naar Dortmund. En naast dat hij natuurlijk echt een fenomeen is, is hij ook wel een soort kampioen in handgebaren maken.
Het is geen makkelijke jongen.
Zo.
Ja, zeg maar, ik ben iemand bij wie je wel kan zien of ik het er wel mee eens ben of oneens zonder dat ik wat zeg.
Ja.
Dat kan je echt wel aan mijn gezicht aflezen. Maar hij kan er ook wat van, hoor.
Ik las ook laatst, dit is heel veel, ik moet eigenlijk dan de persoon hebben. Het is een voetbaltwitteraar uit het Duitse, journalist ook. Ik weet het alleen even niet. En die heeft een analyse gemaakt. Of die was een keer bij een wedstrijd van Dortmund in het stadion. Toen heeft hij een analyse gemaakt van alleen Haaland. Maar dus echt met vinken van hoe vaak hij iets doet. En dat is dan niet de statistieken van passes of balverlies of zo. Maar dus ook van zijn goede aannames. Maar ook bijvoorbeeld zijn non-verbale communicatie. En al die handgebaartjes dus. En dat was echt, echt vrij bizar. En dat is wel een dingetje, denk ik. Daar komt bij natuurlijk van de week dat er een vrij opzichtige, ja, hoe moet je het zeggen?
Campagne.
Mino Raiola en vader Haaland zijn in Spanje langs geweest. Sowieso, ja. Bij Barça en bij Real.
Goeie koffie.
En in mijn ogen kwam dat wel heel makkelijk naar buiten. Waren er wel heel snel foto's van dat ze bij die clubs waren.
Ik denk dat wij allebei net lang genoeg in het voetbalwereldje meelopen. Dat we weten wanneer iets gelekt mag worden en wanneer iets niet gelekt mag worden.
Ja, dit is volledig natuurlijk het werk, denk ik, van de zaakwaarnemers. Het heeft natuurlijk ook waarde als het nu al blijkt dat er nu al gesprekken zijn met Barcelona. Waar ik met Niel het over had, wat volgens mij nooit kan. Die kunnen hem nooit betalen. Maar toch, Real Madrid natuurlijk. Dat heeft natuurlijk ook waarde naar andere clubs die denken van, oh jee, we moeten heel snel met hem in gesprek gaan. En we moeten hem een heel hoog salaris bieden, anders gaat hij naar Real. Dus daar zit gewoon volledige waarde in. Nu is in Duitsland is het wel redelijk losgebarsten. Want je hebt dus dat gedrag van Haaland, wat hij, moet ik zeggen, eigenlijk altijd al heeft gedaan vanaf het begin. Het is, zoals jij zei, niet de meest makkelijke jongen. Maar het is natuurlijk wel een dingetje. Kan je het maken om nu, in een seizoen waarin het niet fantastisch gaat, waarin je echt nog moet strijden om volgend jaar Europees voetbal te halen, kan je het maken? Zeg maar dit gedrag en dan zo'n openbare campagne om naar een andere Europese topclub te gaan.
Ik denk dat het hem niet zo heel veel fucks uitmaakt. Hij wil gewoon de allerbeste spits ooit worden. Waar hij de meeste goals ooit gaat maken en de meeste prijzen ooit gaat pakken. En ik denk dat hij heeft gerealiseerd, bij Dortmund gaat dit niet lukken. Ik ga hier niet nog een jaar blijven. Dortmund staat nu 7 punten achter op de Champions League plekken. Dus een grote kans dat ze daar volgend jaar niet in te zien zijn. Nou ja, dat wilde hij natuurlijk niet, want hij wil volgens mij ook de meeste goals maken ooit in de Champions League. Nou, hij is ook redelijk op het track record. Dus die gast die wil gewoon weg. Dortmund was de stap voor zijn doel. Maar zijn doel is belangrijker dan de stap als zijnde de club. Dus nee, hij kan dit absoluut niet maken naar Dortmund. Maar volgens mij, als Dortmund niet heel naïef was, hadden zij ook wel kunnen weten wat voor spelers zij in huis halen. Ja. En ze gaan hier gewoon 120 tot 150 miljoen aan verdienen. Ja, dus het is ook niet zo dat we heel veel medelijden met Dortmund hoeven te hebben. Ja, hij gaat niet gratis weg, zeg maar.
Dat is ook wel bizar. Hè? Die hebben natuurlijk ook Ousmane Dembele. Hebben ze ook natuurlijk, daar hebben ze ook 90 miljoen op gepakt, denk ik. Misschien wel meer. Dat blijft bijzonder. Nou ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Het zou alleen een soort van... Je moet dat wel kunnen. Je moet daar wel mee kunnen leven, zeg maar. Ik zou dat bijvoorbeeld, denk ik, heel lastig vinden. Want ik zou ook nog steeds aan Dortmund willen laten zien. Van, ik ben volle bak bezig met presteren. En het is niet... dat is misschien eerder een zwakte van mij dan bijvoorbeeld. Van, je hoeft dat niet per se altijd zo te laten zien. Het kan ook zonder dat je... Je kan ook en presteren en al bezig zijn met een volgende stap. Dat kan. Alleen ik zou dat wel moeilijk vinden altijd, hoor.
Ja, het is niet heel empathisch of zo.
Nee, precies.
Het is wel heel erg vanuit je eigen ego gedacht. Kijk, het gaat natuurlijk wel gepaard met natuurlijk nog steeds absurde prestaties voor Dortmund. Ja. Want de enige die wel presteert is Haaland.
Ja.
Dus je kan hem ook weer niet afrekenen en zeggen van ja, je bent met je hoofd daarmee bezig. Als je er vervolgens bijna iedere week 2-3 maakt. Ja. En ik denk dat Dortmund gewoon een fout heeft gemaakt met welke trainer zij hebben aangesteld in de winter. Want na Favre zijn ze met Terzic gekomen. Dat is één grote grap. Nou ja, dat heeft ze een plek gekost, maar denk ook hun topspits. Want dan hadden zij een normale goede trainer aangesteld van de winter. En gewoon meegedaan voor plek 2-3. Dan had je denk ik echt een hele andere Haaland gehad. Maar ja, hij wordt met de week gefrustreerd. En dat snap ik wel, want Dortmund maakt iedere week dezelfde fouten. Ja, als je de top wil bereiken, dan is dat niet de plek. Of dan is dat op dit moment niet de club met wie je dat kan doen.
Nee. Nee, ja, het is een pijnlijke nederlaag. Ook afgelopen weekend natuurlijk in de strijd om... In de strijd om Champions League. Frankfurt staat nu 4e. Dortmund 5e. Met op gelijke hoogte met Leverkusen. Hè, die al een crisis zijn doorgegaan. Dus dat is op dit moment de status. En nu wacht morgen Manchester City. Daar ik wens ze een fijne wedstrijd toe, zeg maar.
Ja, we hadden het er vandaag over in de FC Buitenland podcast. Wat het dan zou kunnen worden. En Martijn, die Dortmund heel veel gedaan heeft dit seizoen, die zag nog wel enige hoop in de omschakeling. En voor mij, de enige reden hoe Dortmund door kan gaan, is als Guardiola weer van alles gaat proberen.
Die zich gaat aanpassen aan...
Ja, als Guardiola weer 48 backs gaat opstellen, omdat hij ergens gelezen heeft dat de linkerkant van Dortmund sterk is. Dan, dan kan City in zijn eigen valkuil gaan trappen. Maar anders is denk ik City veel te sterk voor Dortmund.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Sowieso veel Europees voetbal deze week. Ik zag net de Lo Stadio, die staat online. We gaan het ook nog even hebben over Roma. El Shaarawy is geblesseerd geraakt tegen Ajax. Maar daar gaan we het zeker later deze week nog even over hebben. Ik wil nog wel even hebben over nog een Champions League affiche. Chelsea tegen Porto. Bij Chelsea. Die hebben sinds Tuchel aan het roer kwam 15 wedstrijden gespeeld. En die verloren dit weekend de eerste wedstrijd. Weliswaar van West Bromwich Albion. En vrij hard. Hoewel dat mijn inziens ook wel een beetje kwam door die vroege rode kaart van Silva natuurlijk. Ondertussen is er wel van alles gebeurd. Na de wedstrijd schijnen Azpilicueta en Reece James het aan de stok te hebben gehad. En vandaag schijnt Rudiger van de training te zijn gestuurd. Is dit dan... waar komt dit vandaan? Want ik voor mijn gevoel juist 15 wedstrijden... of nou, laten we zeggen dan 14 wedstrijden ongeslagen. Het ging prima. Zeker in vergelijking met daarvoor. Hoe komt dat dan opeens?
Ja, goede vraag, man. Oprecht echt een goede vraag. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Het enige wat ik misschien erbij kan zeggen is van... ze waren misschien wel 15 wedstrijden ongeslagen. Maar het is niet dat ik heel veel spelvreugde in bij Chelsea zag of zo. Het is wat je wel ziet als er een nieuwe coach komt. Dat er dan dat die boys ook weer naar elkaar toe groeien of zo. Dat gevoel had ik dan niet onder Chelsea met Tuchel. Het was vooral heel erg verdedigend solide en heel erg degelijk. Maar niet per se een heel erg harmonieus team ineens. Nu moet ik wel zoeken, dus ook wel een beetje amateurpsychologie van mijn kant om iets proberen te duiden. Want ja, ik weet het ook niet heel goed. Waar denk jij dat dit vandaan komt dan?
Ja, ik je zou bijna zeggen dat zeg maar dat Tuchel misschien ook een soort lading eronder heeft gelegd en dat maar ja, ook dat is een klein beetje speculeren, maar een soort lading eronder heeft gelegd wat echt heel belangrijk is, maar wat misschien best wankel is. Ze hebben natuurlijk ook best wel veel wedstrijden gewonnen, dat je dacht van, nou, als je deze met 2-0 had verloren, had er ook niemand, die wedstrijd tegen Spurs bijvoorbeeld, die ze toen met 1-0 wonnen.
Ja, West Ham.
Ja, Ziyech maakte toen die ene goal die ze wonnen. Dat waren allemaal nou niet echt de meest overtuigende overwinningen. En dat ik dan denk van, ja, misschien is het dubbeltje gewoon de hele tijd de goede kant op gevallen. En dan, dat is natuurlijk, dat is gewoon een feit. Wat winnen doet met een groep, dat is niet te evenaren door iets anders, denk ik. Want elke keer dat je 3 punten binnenhaalt, is er niemand die gaat zeiken en is er bijna niks wat er gebeurt. En dat dit dan even, dat de emmer nu even overliep. Ik hoop dat ze het op tijd, kunnen herstellen voor Porto.
Nee man, laat Porto lekker doorgaan. Fuck Chelsea.
Ja?
Ja, ik heb niets met Chelsea. Ik heb wat met Ziyech. Maar ja, verder.
Die speelt er.
Ja, maar ja, dat is ook nog een ding. Zeg maar. Kijk, onder Lampard zeg maar, had ik nog wel iets meer met Chelsea. Zeg maar. Die probeerde nog aanvallend voetbal te spelen. Het was niet goed en verdedigend was het echt absurd. Maar nu lijkt het gewoon ook weer op het oude Chelsea. Met heel veel geweldige voetballers. Maar wel alleen maar van de verdedigende zekerheid uitgaan.
Ja.
Nou, laten we maar lekker zesde worden. En zie je het naar een mooie club vertrekken. Ik vind het helemaal een mooie ding. Jij dan?
Nee, ja. Ik hoop wel dat Chelsea doorgaat. Maar er komt meer. Omdat ik gewoon... Ja, ik weet niet. Ik ben er... Ik ben toen in Londen ben ik daar geweest en ik was eigenlijk best wel onder de indruk. Ik vond het wel eigenlijk best wel vet daar. En ik had moeten zeggen dat ik inderdaad ook met Lampard had ik het meer. Ook gewoon omdat hij, als ik nu bijvoorbeeld Tomori zie spelen bij Milan, dan denk ik echt van ja, nou ja, die had ik liever. Ik snap niet dat hij bij Chelsea dan niet speelt, als ik die vergelijk met de anderen
die
daar rondlopen.
Dat is echt een hele rare keus.
Ja, en dat vond ik gewoon heel vet wat Lampard deed. Hoewel dat natuurlijk ook niet altijd goed uitpakt. Maar goed, wat mij betreft Chelsea. Wil jij verder nog wat bespreken? Of zitten we er een beetje doorheen?
Nou, we waren al vandaag over... Er was niet zo heel veel spannends gebeurd. Qua voetbalnieuws vandaag is het redelijk stil.
Ja, tweede paasdag, hè?
Ja, tweede paasdag. Was je nog een beetje blij met Feyenoord gisteren?
Ik moet zeggen dat het een gezapig wedstrijdje was.
Ook wel eens lekker om die gewoon een gezapig wedstrijdje met 2-0 te winnen. Ja. Geen gekkigheid.
Ja, het was ook vooral Fortuna dat zichzelf een beetje tekort deed, hoor. Vond ik. Zeker de eerste helft. Maar ja, het was wel prima, ja. Het was, ja, ik ben ontspannen gekeken.
Hoeveel gaan jullie worden?
Ja.
6 wedstrijden. 7 punten van nummer plek 2 af.
Ja, ik denk derde. Ik geloof wel dat... Ja, derde of vierde. Ik denk
wel derde. Wie gaat de tweede worden? PSV of AZ?
Ja, PSV denk ik.
Denk ik ook wel, inderdaad. Nee, denk dat ook wel. Gisteren was het voor van overtuigend.
Boskaji was goed, man. Op het middenveld. Dat was echt een verademing. En ik ook, nou ja, ik moet zeggen dat ik ook wel. Ik vind hem centraal achterin ook niet heel erg slecht. Maar dat komt vooral omdat ik vind dat hij echt een hele goede voetballer is. En hele belangrijke pas, of tenminste, passing naar voren heeft, à la Blind, ja, zeg maar. Misschien niet zo goed, maar wel dezelfde stijl. Dat vind ik altijd mooi aan verdedigers. Maar hij was op middenveld, hij stond echt goed te spelen.
Ik denk dat je dan ook net wat meer verdedigende zekerheid krijgt met dat blok Rosario, Boscalli. Dan kan je nog wel wegkomen met 4 geven. En omdat Max zo hoog voetbalt, dan heb je toch meer dan genoeg aanval. Dus, ja, op zich snap ik dat wel, dat hij dat zo deed.
Ja, die hadden trouwens natuurlijk ook echt een onwijs makkelijke middag.
Ja, dat was niet de meest uitdagende wedstrijd die PSV in de afgelopen maanden heeft gespeeld.
Zeker niet, zeker niet. En het is ja, het meest spannende is denk ik, gaat Emmen het nog redden? Ik bedoel, lijkt een beetje een repeterend verhaal, maar
ja,
dat is natuurlijk wel hetgeen waar we naar uitkijken. Ik bedoel, volgens mij, en ik weet niet of jij dat hetzelfde ziet, maar dat ADO gaat degraderen lijkt me een zekerheidje. Dat is echt afschuwelijk. Alleen Emmen doet het gewoon echt fucking goed.
Ik heb een paar weken geleden tegen Niel gezegd, ADO en VVV direct uit en Emmen of RKC, zei ik RKC?
Willem
ja, RKC. Zeg maar, Willem II, die gaat wel wegkomen, maar ik vind RKC gewoon een kutteam. En Willem II, die hebben te veel kwaliteit om daar nog wel weg te komen. Is maar vier punten.
Op dit moment denk ik ook, ben ik het eens met je twee rechtstreeks. Ik denk inderdaad VVV en ADO. Wordt spannend. Leuk ook wel hoor, dat er wel op de ranglijst spanningen zijn. Want ja, ik maak me maak me wel zorgen over Ajax. Maar dat is meer omdat ik voor een andere club ben. Maar ik denk dat Ajax, dat is wel een zekerheidje. En voor de rest is er gewoon en onderin en bovenin is er nog best wel veel spanning. Dus daar, ik kijk uit naar het slot van de Eredivisie.
Daar sluit ik me helemaal bij aan. Zeker nu alle competities eigenlijk saaier beginnen te worden. Want alles lijkt bovenin wel gespeeld op Spanje na. Want Atletico Madrid heeft het nog spannend gemaakt.
Ja.
daar komen wel wat leuke weken aan met wat topwedstrijden. Met de Klassico dit weekend als absolute hoogtepunt.
Zeker.
Ja, we moeten wel op zoek gaan naar de spanning, maar het zit er nog zeker wel.
Zeker, zeker. Nou, dat lijkt me een mooie paasboodschap om mee af te sluiten. Ik hoop dat iedereen nog lekker de gourmet aanzet vanavond. Dan moet je daarna de ramen open natuurlijk. Anders kan je morgen niet op je werk verschijnen. Ik ga dat in ieder geval wel voor doen. Dus bereid je maar vast voor morgen. En dan ben ik morgen weer terug met Nieuw. En ik zie jou morgen lekker op de redactie, denk ik, Jeroen.
Zellig, lijkt me leuk.
Dat is heel erg. Tot morgen.